Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag gaan we verder met de studie van de offers uit Leviticus. We beginnen bij hoofdstuk 4, vers 13 van dit Bijbelboek. Maar ik vat nog even de vorige keer samen. Zondigen is natuurlijk niet goed. Maar wat als het nou per ongeluk gebeurt? Of in onwetendheid? Ook dan staat zonde tussen God en mens in. En ze belemmeren de goede verhouding. God kan immers geen enkele zonde over het hoofd zien. Maar hij biedt u wel de kans om het recht te zetten. De Israëlieten kregen in de wet al de mogelijkheid om het weer in orde te maken, namelijk via het zond- of reinigingsoffer. Alle offers die de Heere geeft, hebben één belangrijk doel, namelijk zorgen dat mensen in de volle gemeenschap met de Heere kunnen leven, volledig met hem in contact kunnen staan. En alles wat dat in de weg staat, moet opgeruimd worden. Daarvoor is onder meer het zond- en reinigingsoffer ingesteld. De vorige keer hebben we gezien dat iedereen dit offer voor onopzettelijke zonde nodig had, van de hoge priester tot aan de gewone Israëliet. De betekenis van het zondoffer is ook terug te vinden in het offer van Jezus Christus. Sterker nog, de offers uit het Oude Testament wijzen vooruit naar dat ene volmaakte offer. Jezus stierf om mensen te verzoenen met God. Maar daarmee zijn wij, jammer genoeg, niet zonder fouten. Er gaan nog steeds dingen mis. En die staan tussen de Heere en ons in. Belemmeren de geestelijke groei. Ook vandaag de dag is het van het allergrootste belang om de zonde die we, ook al is het niet met opzet, doen, aan de Heere te belijden, zodat ze vergeven en opgeruimd kunnen worden. Dan kunnen we leven in de vrijheid die de Heere God ons geeft.
In de vorige uitzending hebben we gelezen en gehoord op welke wijze het zond- of reinigingsoffer moet worden gebracht voor onopzettelijke zonden van de hoge priester en de priesters. In het vervolg is nu het volk Israël aan de beurt. Leviticus 4, vers 13 en 14. Als het hele volk Israël zonder opzet heeft gezondigd en iets gedaan heeft wat de Heere heeft verboden, is het hele volk schuldig. Als zij zich bewust worden van wat zij gedaan hebben, moeten zij een jonge stier als zondoffer naar de ingang van de tabernakel brengen. De Heere wijst op een situatie waarin de gehele vergadering onopzettelijk heeft gezondigd. Het volk heeft gezondigd en niemand heeft toen de zonde opgemerkt. Later heeft iemand het op een bepaald moment ontdekt en komt tot de conclusie dat het volk iets gedaan heeft wat de Heere heeft verboden. Een voorbeeld van zo'n situatie is te lezen in 1 Samuel 14, vers 33 tot en met 35. Het volk Israël heeft een overwinning behaald op de Filistijnen en verkeert in een feestroes. Zij storten zich op de buit en slachten het kleinvee en eten het vlees rauw op, terwijl het bloed er nog in zit. Het gevolg van hun onopzettelijke zonde is dat zij schuld op zich laden en daarna dat zij zich schuldig voelen. Het is ook mogelijk dat het om een zonde gaat die voor niemand duidelijk is. Door middel van een profetie of door de Urim en de Tumim kan die zonde bekend worden gemaakt. Het volk Israël heeft de opdracht, na ontdekking van de zonde, een zond- of reinigingsoffer te brengen. Vers 14. Gezien de ernst van de overtreding moet eenzelfde jonge stier worden geofferd als bij de hoge priester. Het gaat om een kostbaar dier. Het is de vraag wie het offerdier bij het heiligdom brengt. De tekst geeft met het woordje zij aan dat het volk dit moet doen. Aangezien de oudsten in Israël altijd functioneren als vertegenwoordigers van het volk, is het aannemelijk dat zij de stier bij het heiligdom brengen. Op de achtergrond volgen en staan dan de andere Israëlieten. Het offer voor het hele volk is hetzelfde als voor de hoge priester en de andere priesters. Daarbij is een jonge stier het meest waardevolle offerdier. Dat het offer voor het hele volk gelijk is aan dat van de hoge priester, is logisch, omdat de hoge priester het hele volk vertegenwoordigde bij de Heere. Daarom zijn de eisen ook hetzelfde. Wat kunnen wij vandaag met deze informatie? Ik denk dat wij als westerse mensen hieruit een les kunnen leren. We zijn vaak erg individualistisch gericht, daardoor verdwijnen gemeenschappelijke verantwoordelijkheden vaak naar de achtergrond. Onder het mom van, dat moet iedereen zelf maar weten, of ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen, kunnen gemeenschappelijke verantwoordelijkheden op de achtergrond raken, of zelf verdwijnen. De Bijbel laat zien dat er niet alleen een individuele verantwoordelijkheid is tegenover God, maar er is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niet iedereen zal bij een zonde van het volk op dezelfde wijze hebben meegedaan. Mogelijk waren mensen alleen passief. Maar Gods oordeel komt over het hele volk. Is dat onrechtvaardig van de Heere God? Luisteraar, laten we maar eerlijk zijn, de meeste van ons vinden van wel. Wij denken vaak alleen individualistisch. Wij rekenen vaak niet met het feit dat we deel zijn van een groter geheel. Wij zijn niet uit de lucht komen vallen. Wij staan op de schouders van ons voorgeslacht. Ook zij hebben gezondigd en dingen aan ons doorgegeven. Op onze schouders staan onze kinderen. Door families zijn we met elkaar verbonden. En wat zijn er door de jaren en geslachten heen allemaal voor zondige dingen gebeurd? In Exodus 20 vers 5 heeft de Heere het in de 10 geboden al gezegd. Ik, de Heere, ben een jaloerse God, die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, van hen die mij haten en mijn wetten niet onderhouden. Toen Jeruzalem in 70 na Christus werd verwoest, ging het hele volk in gevangenschap. Maar dat was niet alleen zo bij Israël. Toen het Romeinse Rijk uit elkaar viel, had dat ook gevolgen voor iedere Romein. Luisteraar, we hebben naast een individuele verantwoordelijkheid ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen als mens, maar ook als volk. In het God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf vinden we dezelfde zaken terug. Natuurlijk kunnen we deze dingen persoonlijk invullen en daar is niets mis mee. Maar er is ook een gemeenschappelijk element. Helaas niet alleen in het vele goede dat wij als volk voor anderen kunnen doen, maar ook in volkszonden, in verkeerde besluiten en zaken die we niet hebben gedaan, maar wel hadden moeten doen. Daar zijn mensen slachtoffer van geworden en daar moeten wij ons, ook als volk, over verootmoedigen en schuld over belijden. Het is zelfs mogelijk dat we als volk collectief vergeving vragen voor het leed en het onrecht dat wij hen in het verleden hebben aangedaan. Luisteraar, laten we ernst maken met de conclusie die Prediker verwoordde aan het eind van zijn onderzoek van het leven onder de zon. Prediker 12 Vers 13 en 14. Dit is mijn uiteindelijke conclusie. Heb ontzag voor God en volg zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens. God zal ons doen en laten, namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren. Leviticus 4 vers 15. Daar zullen de leiders van het volk hun handen op de kop van de stier leggen en hem voor de ogen van de Heere slachten. De leiders leggen hun handen op de kop van het dier en daarmee dragen ze de zonde van het volk over op het dier. Dit doen zij voor het aangezicht van de Heere. Zoals eerder gezegd, dat is voor de tabernakel. Net als bij de eerdere offers slacht iemand het offerdier. Hier waarschijnlijk een van de leiders. Daarna is de priester aan de beurt, vers 16. Hij neemt van het bloed van de jonge stier en brengt dit in de tabernakel. Net als bij het reinigingsoffer dat hij voor zichzelf moet brengen, dompelt de priester zijn vinger in de schaal met bloed en sprenkelt het bloed 7 maal voor het voorhangsel, vers 17. Daarna gaat de priester naar het reukofferaltaar en bestrijkt de hoornen ervan met bloed, vers 18. Nadat hij deze handeling heeft verricht, gaat hij weer terug naar de voorhof. Hij gaat staan bij het brandofferaltaar en giet het restant van het bloed uit aan de voet van het brandofferaltaar. Vervolgens gaat de belangrijkste priester, dat is de hoge priester, naar het offerdier en verwijdert de vette delen. Vers 19. Evenals bij het dankoffer en bij het zondoffer voor de hoge priester, worden de vette delen op het brandofferaltaar verbrand. Na de beschrijving van de handelingen volgt een beschrijving van het doel van het zond- of reinigingsoffer. Leviticus 4, vers 20 en 21. Hij zal hetzelfde doen als bij een zondoffer. Zo zal de priester de zonde van het volk verzoenen en deze zal worden vergeven. De rest van de stier zal de priester buiten het kamp brengen en daar verbranden, net als bij het zondoffer van een enkeling gebeurt. Deze keer is het echter een zondoffer voor het gehele volk. Eerst wordt vermeld dat de priester, lees hoge priester, met de stier hetzelfde zal doen als bij het zond- of reinigingsoffer voor de hoge priester. Uiteindelijk wordt gezegd dat het doel verzoening is. Dit houdt mede in dat de zondaar wordt vrijgekocht en de zonde wordt afgewist. Het eindresultaat van de verzoeningshandelingen is dat God vergeeft. Laten we de wonderlijke weg van verzoening nog een keer bekijken. Door het zond- of reinigingsoffer schenkt de Heer een weg tot vergeving. Het volk dat handelt overeenkomstig de instructie ontvangt vergeving. Daarin wordt duidelijk dat het proces van vergeving in de eerste plaats werk van de Heere God is, en dat Hij zorgt voor het herstel van de relatie. Ten slotte worden de restanten van de jonge stier op de asplaats buiten de legerplaats gebracht, vers 21. Op dezelfde manier als bij het zond- of reinigingsoffer voor de hoge priester, wordt het offer voor het volk op deze plaats verbrand, vers 12. Aangezien de hoge priester deel uitmaakt van het hele volk, komt niets van het dier aan hem toe. De hoge priester mag beslist geen voordeel hebben van zijn eigen zonde. Leviticus 4, vers 22 en 23. Als een van de leiders van het volk onopzettelijk heeft gezondigd, door iets te doen wat de Heere heeft verboden, en dus schuldig is, moet hij, zodra hij zich daarvan bewust wordt, een bok zonder lichamelijke gebreken offeren. De twee onopzettelijke zonden, die in het vervolg worden beschreven, in de versen 22 tot en met 35, kunnen worden beschouwd als minder ernstig dan die welke in het vorige gedeelte, vers 3 tot en met 21, zijn besproken. Dit blijkt vooral uit de beperkte omvang van de reiniging van het heiligdom. In de versen 3 tot en met 21 hebben we gelezen dat bij de verschillende offerhandelingen ook het heilige werd gereinigd. In wat nu volgt, gebeurt dat niet. Er wordt uitsluitend bloed gesprenkeld in de voorhof. Met een van de leiders van het volk wordt een stamhoofd, een koning of een vorst bedoeld. Aangezien de bedoelde leiders seculiere leiders zijn en geen godsdienstige, zoals de hoge priester, is het zond- of reinigingsoffer voor hen minder uitgebreid en minder verstrekkend. De seculiere leider vervuilt het heiligdom niet in zo'n sterke mate als degene die toegang heeft tot het heilige en het heilige der heiligen van de tabernakel. Vanwege de gezaghebbende positie van leiders in het oude Israël is hun reinigingsoffer wel belangrijk. Wanneer een stamhoofd onopzettelijk heeft gezondigd tegen de geboden van de Heere en zich hierover schuldig voelt, zal hij een offergave brengen. Dat de zonde als minder ernstig wordt gezien dan de voorgaande gevallen van onopzettelijke zonde, blijkt mede uit de keuze van het offerdier. In plaats van de kostbare stier, vers 3 en 14, wordt nu volstaan met de minder kostbare jonge geitenbok. Aangezien het een offer is, moet het dier geheel gaaf zijn. De leider brengt zijn offer nadat zijn zonde aan hem bekend is gemaakt. Dit kan zijn gebeurd doordat hij zijn zonde zelf ontdekte of doordat iemand anders hem erop heeft gewezen. Leviticus 4, vers 24. Hij zal zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar ook de brandoffers worden geslacht, en het de Heere aanbieden als een offer voor zijn zonde. Staande voor de tabernakel moet de offeraar zijn hand op de kop van het dier leggen. Net als bij andere offers legt hij zijn hand op de kop van het offerdier en draagt daarmee zijn zonde over op het dier. Daarna slacht hij het dier op dezelfde plaats waar ook voor het brandoffer wordt geslacht. Aan het eind van vers 24 wordt onderstreept dat dit offer een reinigingsoffer voor zijn zonde is. In de versen 24 tot en met 26 komt een priester in actie. De offerhandelingen hoeven niet per se door de hoge priester worden uitgevoerd. Hij doopt zijn vinger in het bloed van de geitenbok en strijkt dit aan de hoornen van het brandofferaltaar. Zoals al eerder is opgemerkt, staat het bestrijken van de hoornen van het altaar symbool voor het bestrijken van het hele altaar. Hierdoor wordt het altaar ook gereinigd. Het restant van het bloed wordt door de priester uitgegoten voor het brandofferaltaar. Nadat de handelingen met het offerbloed zijn afgerond, laat de priester de vette delen van het offerdier in rook opgaan op het brandofferaltaar. Vers 26. Zo offert hij de beste delen van het dier aan de Heere. Vers 26 onderstreept ook dat het zond- of reinigingsoffer in dit opzicht overeenkomt met de gebruiken rond het dankoffer. Vers 26 sluit af met de mededeling: zo zal de priester de zonde van de betreffende leider verzoenen en zijn zonde zal hem worden vergeven. Het valt op dat hier niet wordt vermeld wat er gebeurt met de restanten van dit zondoffer. Bij het reinigingsoffer voor de hoge priester en voor het hele volk worden de restanten op de asplaats buiten het legerkamp gebracht. Het is waarschijnlijk dat het afvoeren van offerresten naar de asplaats hier wordt nagelaten. Waarom? Omdat, zoals al eerder is aangegeven, het offer voor een leider minder belangrijk is dan de eerder genoemde offers. Het bloed van de eerder genoemde offers komt immers in het heilige terecht. Waarschijnlijk mocht de priester wel eten van het vlees van dit zondoffer, omdat hij geen deel heeft aan de zonden, waartoe het reinigingsoffer moest worden gebracht. In het geval van het reinigingsoffer voor het hele volk en in het geval van het reinigingsoffer voor de hoge priester wordt immers verzoening gedaan voor iedereen en daarmee ook voor een willekeurige priester. Leviticus 4, vers 27 en 28. Als iemand uit het volk zonder het te beseffen heeft gezondigd door iets te doen wat de Heere heeft verboden, en hij het zich bewust wordt, moet hij een geit zonder gebreken als offer aan de Heere brengen ter verzoening van zijn zonde. De laatste bepaling voor het brengen van een zond- of reinigingsoffer voor onopzettelijke zonden heeft betrekking op een willekeurige volksgenoot. In ieder geval is het geen hoge priester of een van de leiders van het volk. Dit betekent dat de levieten ook tot deze categorie kunnen worden gerekend. Net als bij de zonde van een leider wordt van twee mogelijke situaties uitgegaan. Of de volksgenoot voelt zich schuldig, of iemand anders maakt hem duidelijk dat hij onopzettelijk gezondigd heeft. Net als bij de leider brengt de offeraar een geit, zonder gebreken, als zondoffer. De Hebreeuwse grondtekst vermeldt dat de geit vrouwelijk moet zijn. Dit lijkt een overbodige mededeling, omdat een geit per definitie vrouwelijk is. Dat het erbij wordt gezegd valt te verklaren uit de tegenstelling met vers 23. De hoger geplaatste leider van het volk offert een geitenbok en de lager geplaatste volksgenoot offert een geit. Het onderscheid is te verklaren met het feit dat vrijwel iedere Israëliet in het bezit was van een geit. De melk van het dier is noodzakelijk voor het levensonderhoud van een gezin. Een geitenbok werd uitsluitend gehouden met het oog op het fokken van geiten. Dit werd gedaan door meer draagkrachtige Israëlieten. Daarom is het begrijpelijk dat een draagkrachtige Israëliet, bijvoorbeeld een van de leiders van het volk of een stamoudste, in het bezit is van een geitenbok. In de versen 29 tot en met 31 worden de offerhandelingen vermeld. Bij de gewone volksgenoot verloopt alles op dezelfde manier als bij de leider. De offeraar legt de hand op de kop van het offerdier en slacht het bij het brandofferaltaar. Vers 29. Vervolgens bestrijkt een priester de hoornen van het brandofferaltaar met een deel van het bloed en giet de rest van het bloed uit voor het altaar. Vers 30. Daarna verwijdert de offeraar de vette delen uit de buik van het offerdier. Op dezelfde manier als waarop deze handeling bij het dankoffer wordt verricht. Vers 31. De priester verbrandt de vette delen op het brandofferaltaar als een aangenaam offer voor de Heere. Vers 31 eindigt met: zo zal de priester de zonde van de volksgenoot verzoenen en het zal hem worden vergeven. De Heere schenkt vergeving. Leviticus 4 vers 32. Als iemand een schaap als zondoffer brengt, moet hij een vrouwelijk dier zonder gebreken nemen. Het is ook mogelijk dat de gewone volksgenoot een schaap offert als offerdier. Op zichzelf is het opmerkelijk dat dit schaap hier na de geit wordt genoemd. Tot nu toe werden offerdieren steeds in volgorde van hun economische waarde opgesomd. In het geval van het reinigingsoffer van de gewone volksgenoot wordt de goedkopere geit geplaatst voor het kostbare schaap. Mogelijk wordt de gebruikelijke volgorde hier doorbroken vanwege een bijzondere reden. Eerst wordt de geitenbok genoemd als offer voor een leider. Direct erna volgt een geit als offer voor een volksgenoot. Blijkbaar worden eerst de twee varianten van dezelfde diersoort genoemd, de bok en de geit. Voor de duidelijkheid heeft dat de voorkeur boven de gebruikelijke rangschikking en wordt het schaap na de geit genoemd. Zoals we bij de andere offers al zagen, legt de offeraar zijn hand op de kop van het schaap en slacht het op de plaats bij het brandofferaltaar. Vers 33. Met zijn vinger neemt de priester een gedeelte van het bloed van het dier en strijkt dit op de hoornen van het brandofferaltaar. Vers 34. Het restant van het bloed giet hij uit voor het brandofferaltaar. Op dezelfde manier als bij het dankoffer verwijdert de offeraar de vette delen uit de buik en van de staart. Daarna overhandigt hij die aan de priester. Vers 35. De priester neemt de vette delen aan als offergave voor de Heere. Op die manier zal de priester de zonde van de man verzoenen en zijn zonde zal hem worden vergeven. Het zond- of reinigingsoffer is in Leviticus 4 uitvoerig beschreven. Het offer zelf komt op een groot aantal plaatsen in de Bijbel voor. Het offer is niet alleen bestemd om de offeraar van zonde vrij te maken, maar ook om het altaar te ontzondigen. De reiniging vindt plaats door besprenging van het bloed van het offerdier op de hoornen van het altaar. In twee specifieke situaties wordt het zond- of reinigingsoffer toegepast. In het geval van onreinheid bij de offeraar, Leviticus 12 en 14, en in het geval van onopzettelijke zonden, Leviticus 4. De noodzaak tot reiniging van het altaar veronderstelt dat het altaar door zonden en door onreinheden van de Israëlieten kan worden verontreinigd. Daarbij worden drie gradaties genoemd waarin het heiligdom verontreinigd kan worden. Als eerste wordt het brandofferaltaar verontreinigd door onopzettelijk wangedrag of lichamelijke onreinheid. Het wordt weer gereinigd wanneer de hoornen met het bloed van het zond- of reinigingsoffer worden bestreken. Als tweede wordt het heilige verontreinigd door onopzettelijk wangedrag van de hoge priester, de priester of het hele volk. Reiniging vindt plaats door het bloed van het reinigingsoffer. Het bloed wordt aan de hoornen van het reukofferaltaar gestreken en gesprenkeld bij het voorhangsel. Als derde wordt het heilige der heiligen verontreinigd door niet beleden zonden en door gebrek aan zelfbeheersing. Zelfs de zetel van de Heere, de ark van het verbond, raakt in dat geval vervuild. Deze zonden kunnen alleen vergeven worden op grote verzoendag. Dan sprenkelt de hoge priester bloed achter het voorhangsel. Leviticus 16. In Leviticus 4 zijn een viertal onopzettelijke zonden behandeld. Op verschillende manieren verontreinigen deze zonden het heiligdom. Door in ootmoed zond- of reinigingsoffers te brengen, wordt het heiligdom gereinigd en komt de weg tot de Heere weer vrij. Het zond- en reinigingsoffer is aan Israël gegeven en, voor hen en ons, een heenwijze naar Christus. Wat moet een mens vandaag doen? Als hij zich bewust geworden is gezondigd te hebben, moet hij dat aan de Heere God belijden. Als diep gezonken zondaar moet hij tot Christus gaan en hem aanvaarden als persoonlijke redder en verlosser. 1 Johannes 1 vers 9. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en oprecht ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonden. Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze: Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! Efeziërs 1 vers 7. In de volgende uitzending lezen we Leviticus 5 vers 1 tot en met 19.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.